Voordat we beginnen even kort het volgende. Eerder hebben we je verteld over ons nieuwe initiatief Filosofie.shop.
Naast Nietzsche is nu onze eerste vrouwelijke filosoof beschikbaar, Simone de Beauvoir.
Ja, en centraal staat haar iconische tekst, je wordt niet als vrouw geboren, je wordt het.
Ga dus snel naar filosofie.shop en bestel artwork, een tote bag of t-shirt.
Maar nu eerst, veel plezier met deze aflevering van de podcast Filosofie.
Alles wat we van de waarheid weten, is dat de absolute waarheid buiten ons bereik ligt. Zo drukte de middeleeuwse filosoof Nicolaus Cusanus uit dat elk begrip van de werkelijkheid begint vanuit het menselijk perspectief. Op welke manier is Cusanus een brug tussen de middeleeuwen en de moderniteit en in zekere zin al een kritiek op de moderniteit? Waarin ligt volgens hem de waarde van interreligieus dialoog? En welke invloed hebben de revolutionaire ontwikkelingen in de schilderkunst in zijn tijd op zijn denken? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Inigo Bokke, de denker die centraal staat, Cusanus. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbe le dos. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Zoals altijd is het concept van deze podcast simpel. Er is een hoofdgast, er is een sidekick en een presentator. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En vandaag zit naast mij Jozef Aanders.
Hallo, goeie avond.
En een bijzondere uitzending in zekere zin?
Zeker, want rechts van mij zit Inigo Bokken. En die coördineerde eind vorig jaar een nummer van Filosofie Tijdschrift over Cusanus. En dat deed hij omdat de oprichter van zowel Filosofie Tijdschrift als het Centre Erasme, Harry Willemsen, die overleed eind vorig jaar. En zijn lievelingsfilosoof, die hij altijd met graagte citeerde, was Cusanus. Dus hebben wij hem geëerd met een speciaal nummer over Cusanus, gecoördineerd door onze gast van vandaag, Inigo. En mocht je na deze podcast denken, ik wil graag nog meer over Cusanus leren, dan is dat nummer nog altijd bestelbaar op filosofie-tijdschrift.nl.
Kijk, heel goed. Dus de eer van Harry Willemsen staat ook deze aflevering over Cusanus met Inigo Bokke. Hij is wetenschappelijk directeur aan van het Titus Brandsma Instituut, dat wetenschappelijk onderzoek doet naar Joodse en christelijke mystiek en spiritualiteit. Daarnaast is hij universitair docent en verbonden aan de faculteit van filosofie, theologie en religiewetenschap aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En klinkt als een nodeloos feitje, maar hij is fan van FC Antwerp. Welkom Inigo in deze podcast.
Dank u. Goedenavond.
Goedenavond.
Laatste detail is wel een heel belangrijk sleutel ook om Cusanus te begrijpen. Denk ik.
Precies, want we gaan het dus vandaag hebben over Cusanus. Geboren als Nicolaus Krifts werd hij in 1401 geboren in Kus, een plaats aan de Moezel in het huidige Duitsland. En later werd zijn naam gelatiniseerd tot Nicolaas van Cusa, of dus Nicolaus Cusanus. Vanaf jongs af aan was het duidelijk dat Cusanus buitengewoon getalenteerd was. En hij stuurde naar eerder dan ook al op jonge leeftijd in Deventer, later in Heidelberg en Padua. In 1430 werd hij tot priester gewijd en vervolgens werd hij een pauselijk legaat, een van de hoogste diplomaten van de paus. In 1448 werd hij gecreëerd tot kardinaal en later tot bisschop benoemd. En naast al deze religieuze en diplomatieke activiteiten was hij ook actief als wiskundige, astronoom, jurist, filosoof. En daar ontwikkelde hij een balspel. Nou, daar gaan we het ook nog even over hebben, want ook dat raakt nog aan zijn denken ook. Uiteindelijk overlijdt Cusanus in 1464 in Todi in het huidige Italië. Nog even niet over het balspel, Inigo, maar een ander belangrijk beeld wat Cusanus gebruikt is het beeld van een schilderij dat je blijft aankijken als je ervoor staat, maar ook als je heen en weer beweegt. Wat is dat beeld en waarom is dat belangrijk voor het denken van Cusanus?
Ja, ik denk dat beeld is belangrijk omdat het zoveel aspecten van Cusanus en denken naar voren brengt. Het wordt beschreven in een boekje, Het zien van God, De Visione Dei, wat eigenlijk een gelegenheidsboek is, wat geschreven is voor bevriende monniken. Dus je hebt al gezegd, Cusanus was een topdiplomaat, eigenlijk een toppoliticus. Hij was voortdurend op reis doorheen heel Europa, door het Duitse Rijk, door de Nederlanden. En onderweg had hij toch wel wat vrienden gemaakt, met name in de abdij van Tegernsee in Zuid-Duitsland. Benedictijnen, met wie hij goed bevriend was. En waar hij trouwens ook een cel had gereserveerd voor zijn oude dag. Dat is er nooit van gekomen. Die monniken die vroegen hem op een dag van zich, Cusanus, wij zitten hier maar te bidden en te werken, ora et labora. Maar soms twijfelen wij ook of het allemaal wel de goede weg zit. Kunt u voor ons geen boekje schrijven, want u bent zo'n verstandig man, zo'n geleerd man. Cusanus heeft dat toegezegd. Het duurt dan nog jaren voor het boekje er is. Die briefwisseling tussen de abt van Tegernsee en Cusanus, die hebben we nog steeds. Waar blijft nou dat boekje, Cusanus?
Ja, ik heb het druk.
Ik kan niet al mijn e-mails beantwoord krijgen, schrijft Cusanus dan. Maar goed, uiteindelijk in mei 1453, een belangrijke tijd, want dat is precies de periode van de val van Constantinopel, het moment waarop de Turken Constantinopel voorlopig definitief veroveren.
Ik ben benieuwd naar je toekomstvisie.
Voor mijn toekomstvisie hebben we het even niet. Maar dan krijgen de monniken een heel bijzonder boekje in hun brievenbus. Kijk, de eerste werken van Cusanus in zijn jongere jaren, toen hij in zijn dertiger jaren was, waren allemaal nog heel systematisch opgezet. Mooi, een driedelig volumes en met mooi opgezette redeneringen. En je ziet in het leven van Cusanus steeds meer hoe zijn boeken echt concreter worden. Ze worden gelegenheidsgeschriften, antwoorden op een vraag van bijvoorbeeld de monniken van Tegernsee. En dit boekje is wel heel bijzonder. Het is, denk ik, het bijzonderste boekje van Cusanus. Het zegt het meeste over hem. En het is ook in de geschiedenis van het denken, van het filosofisch denken, ook van het theologische, mystieke denken, is het een sleutelboek. Omdat Cusanus zo sterk vanuit een heel concrete ervaring schrijft. Vanuit de empirie, zouden we tegenwoordig zeggen. Vanuit een heel concrete waarneming. Ik zie mij ook al de verbazing van die monniken voor me. Dus die krijgen zo'n boekje met al een heel dubbelzinnige titel. De Visione Dei, het zien van God. Die je in twee richtingen kunt lezen. Het is ons zien van God. Of God zien van ons, zeg maar. Dus in de titel speelt Cusanus al met de lezer die in de war gebracht wordt. Ja, wat bedoelt hij nou? Nou, hij bedoelt alle twee, hè. Net zoals die beroemde Duck Rabbit tekening, zeg maar.
Van Wittgenstein.
Ja. Ja. Dus ergens speelt hij al met die lezer.
Voor de luisteraar heel even, ja, ter illustratie, dat is die tekening van Wittgenstein in de Tractatus, die je zowel als een eend als een konijn kan zien, afhankelijk van de manier waarop je ernaar kijkt.
Ja, of een vaas en een meisje heb je ook. Hè, dus,
of een oude dame en een jonge dame heb je ook.
Dit soort dingen zitten al in die titel. En het wordt nog raarder als die monniken die tekst lezen van helemaal eigenlijk een beetje in spanning met klassieke mystieke traktaten, zegt hij van, hier, je moet iets doen, monniken. Er is een schilderij bij. Ik had het liefst een schilderij meegeleverd van Rogier van der Weijden. Dus daaraan zie je al dat Cusanus op de hoogte was van de meest avant-gardistische schilders van dat moment. Rogier was een topschilder op dat moment. Het is overigens de enige tekst van een tijdgenoot van Rogier waar Rogier vermeld wordt. Hè. De grote tentoonstelling van Rogier hing ook het manuscript van De Visione Dei. Het liefst van al had ik een zelfportret van Rogier meegestuurd dat ik in Brussel in het stadhuis heb zien hangen, zegt Cusanus. Maar ja, dat ging niet. Dus ik heb maar een Vera-icoon meegeschilderd. Een doek van Veronica, zeg maar, die het ware gezicht van Christus op haar zweetdoek heeft. En wat is er zo raar aan dat schilderij van Rogier en ook anderen? Hang het maar aan de muur en u zult zien, de blik van het portret blijft u volgen. Waarheen u ook gaat, zeg maar. Dus net zoals in de Mona Lisa later, maar dat was een techniek die al in de 15e eeuw bekend was, hè, waarin het frontaal blik geeft het effect dat die blik jou blijft volgen, zeg maar. En Cusanus begint dan eigenlijk zijn hele mystieke theologie te ontwikkelen vanuit die ervaring van wat die monniken te zien krijgen als ze rondom dat portret gaan lopen. Hij zegt van, ja, beweeg maar rondom het schilderij en loop van links naar rechts, van rechts naar links, houd in, loop harder, loop zachter en wat zult u zien? De blik van het portret blijft op u gericht. Uw toeschouwer staat helemaal in het centrum van de belangstelling. U bent het centrum van het geheel, u bent het middelpunt van alles. Het schilderij is voor u gemaakt. En hoe meer u het probeert, hoe meer u daarin bevestigd zult worden, zegt Cusanus tot de lezer. Tot de monniken van Tegernsee, maar ook tot ons, die het boekje vandaag nog kunnen lezen. Ook in een sublieme Nederlandse vertaling, zeg ik even met een ironische ondertoon.
Van jezelf? Vandaar de ironie.
Ja.
Maar dan heb je natuurlijk het gekke, dat als er meerdere mensen voor dat schilderij staan, dan hoe kan dat dan? Want niet iedereen kan
En hij zegt, mirabilis, en de andere monnik die ook rondom het schilderij loopt, die zegt van, ja, maar ik ook, ik zie het, ik ben ook het middelpunt. Je zou kunnen zeggen, een modern standpunt zou dan zeggen, nou, ze beginnen te vechten, want er is geen fundament meer om het middelpunt te vinden. Dus ze gaan vechten, niet zo Cusanus. Hij zegt van, De twee toeschouwers zeggen, oh, mirabilis, het is wonderbaarlijk. U bent ook het middelpunt. Dat is nu toch straf, zoals in Vlaanderen zeggen. ik ben ook het middelpunt. Dat is toch ongelooflijk. Dit moet een mysterie zijn. En eigenlijk, je ziet Cusanus ook zelf genieten als hij die tekst schrijft, zeg maar, van zijn eigen gedachten. Hoe hij ontdekt dat eigenlijk, we staan helemaal niet in het middelpunt. We zijn eigenlijk maar één oneindigste van het aantal perspectieven rondom het schilderij, zeg maar. En we zijn ook gebonden aan dat perspectief. We kunnen, dat zegt hij in een ander boek, maar dat heeft hierop ook betrekking, zelfs zouden we 1000 jaar lang proberen iemand anders te zijn dan wie we zijn, het zal niet lukken. We zijn aan ons perspectief gebonden. We kijken op onze manier en het perspectief van die ander zullen we nooit kunnen doorgronden. Maar dat kunnen we weten, zegt Cusanus. Dat kunnen we weten en met dat weten moeten we iets doen. En dat kunnen we doen als we die ander geloven. Dus de andere toeschouwer die mij zegt van, maar ik ben ook het middelpunt. Je kunt zeggen dat is niet waar, want ik ben het al. Cusanus zegt, nee, je moet daar iets mee doen. Ik kan dat natuurlijk niet begrijpen, want ik denk het middelpunt te zijn, maar dat die ander dat ook zegt. En ik geloof hem, dat staat uitdrukkelijk. Ik schenk vertrouwen aan zijn mededeling. Dan moeten we daar iets mee doen. En dat betekent dan dat wat ik zie in mijn perspectief kan eigenlijk dus maar gezien worden als je alle mogelijke perspectieven zou kunnen innemen die denkbaar zijn, namelijk oneindig vele, wat onmogelijk is, en dat kan ik weten. En daardoor zie ik eigenlijk het onzichtbare, zegt Cusanus met mijn aardse ogen. Heel interessant is dat Cusanus, hij spreekt niet over perspectief. Dat doet hij wel in een ander werk, en we weten dat hij het centraal perspectief kende. De 15e eeuw, daar zijn we in. De vernieuwing van de schilderkunst, revoluties in de schilderkunst in Italië. Leon Battista Alberti is de grote naam, eigenlijk de grote theoreticus van de nieuwe schilderkunst, die het centraal perspectief codificeert, niet uitvindt, maar dat uitwerkt tot een methode.
En wat is dat centraal perspectief?
Het centraal perspectief is eigenlijk dat je van op één standpunt staat en van daaruit gericht bent op één verdwijnpunt in het schilderij, zeg maar, dat, waarop alle stralen gericht zijn. En tussen die twee punten moet de ruimte geometrisch precies ingericht zijn. En dan krijg je het idee van diepte. Dat is zoals tot vandaag de dag. Ik heb het nog op de lagere school geleerd.
Verdwijnpunten tekenen op de plaat en dan daar kun je dan 3D-dingen tekenen.
Ja. En dan inderdaad 3D-dingen op een tweedimensionaal vlak neerzetten. En dan zie je hoe het echt is. En daar zit een soort ideologie in, zou je kunnen zeggen, die ik nog gehoord heb. En ik ben toch jonger dan Cousanus. Als je zo tekent, dan zie je hoe het echt is. Dat is natuurlijk al bekritiseerd in de schilderkunst in de 20e eeuw. Cézanne is daar al mee begonnen. Cézanne heeft zich daar al tegen verzet. Het centraal perspectief is eigenlijk het gezichtspunt vanuit één oog. En bij Alberti is dat ook inderdaad zo.
Alsof er een perfecte waarneming mogelijk is eigenlijk. Dus één ultiem punt waarin je de hele werkelijkheid als een totaal kan waarnemen.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat ook Dalí of zo is natuurlijk ook dat met gewoon dat dingen niet kloppen qua ruimte en perspectief en dingen heel absurd in de verhouding zijn. En Picasso natuurlijk ook een waar dat.
Picasso is heel duidelijk dat vanuit die twee ogen denkt. En bij Cézanne en ook in de kunsttheorie en de filosofie. Heb je de kritiek op het centraal met Merleau-Ponty, zeg maar, en zijn waarnemingstheorie.
Net een podcast over uitgekomen.
Ja. Kijk, ik heb hem nog niet beluisterd, maar had ik moeten doen. Maar ook Pavel Florensky, die echt een radicale kritiek op het centraal perspectief biedt. Van het centraal perspectief van Alberti, dat is eigenlijk de decadentie van de moderniteit van de mens die de wereld gaat controleren, gaat inrichten, naar zijn hand zetten. En dat is eigenlijk een beetje, hij overdrijft daarin misschien, maar Alberti toch goed weergegeven eigenlijk. Dus Alberti wil een mathematische controle over de werkelijkheid. En dat is waar Cousanus zich tegen afzet in dat spel met die perspectieven.
Als in hij zet zich af tegen een benadering die helemaal van het subject uitgaat. Is dat het punt?
Ja, nou ja, zich afzetten.
Zo het bestond er eigenlijk nog niet.
Bestond
hij is
eigenlijk nog niet. We weten van Cousanus dat hij het boek van Alberti kende. De bibliotheek van Cousanus is nog van Cousanus in Cousanus is nog steeds ongeveer intact. Dus we weten precies welke boeken hij gelezen heeft en welke niet. En we weten dat hij Alberti kende. En dat hele spel met die waarneming, zijn hele kentheorie, zijn hele waarnemingstheorie, neemt ook een beetje die van Alberti over, maar gaat er bovenuit. Hij zet zich daar niet tegen af. In de zin van, nee, dat centraal perspectief klopt niet. Maar hij laat zien dat model van het centraal perspectief, dat het volstaat niet. Er zit in ieder perspectief zitten ergens punten, verdwijnpunten zou je kunnen zeggen, maar in de marges daar gebeuren dingen die zich onttrekken aan onze waarneming. Bijvoorbeeld het besef dat er ook iemand vanuit een heel ander hoek kan kijken. Dus we kunnen dat ook reëel zien in de Vlaamse schilderkunst of de Nederlandse schilderkunst uit die dagen, die niet centraal perspectief is werkt. Jan van Eyck bijvoorbeeld. Nou, daar kun je van op verschillende plekken naar het schilderij binnentreden, zou je kunnen zeggen. En de schilderijen die volgens Alberti zijn opgezet, moet je echt op dit punt gaan staan. En daar klopt het.
Ja.
Cousanus is er heel diep van doordrongen dat Alberti gelijk heeft, dat we ons standpunt serieus moeten nemen. Het menselijk standpunt moeten we serieus nemen. We kunnen niet over God nadenken, of zelfs hoe abstract we ook denken over het goddelijke, over de waarheid. Dat is altijd van op een bepaald perspectief.
Maar zeg je net inderdaad, aan marge. Het gebeurt in de marges eigenlijk, in de dingen die zich aan het zicht onttrokken. En net zei je al even een tijdje terug in zo'n bijzin. En daar zit, in die onzichtbare plekken, daar kun je iets van het goddelijke zien. Hoe moeten we dat dan zien? Want tot nu toe van mijn heldenaad, je hebt één ultiem punt waarmee je naar bijvoorbeeld de werkelijkheid kan kijken. Maar wat hij dus eigenlijk zegt, in die schilderkunst kun je dat zo creëren. Maar in de werkelijkheid heb je dus altijd verschillende hoeken waar je kijkt naar de werkelijkheid, waardoor je dus altijd een ander perspectief hebt, waardoor er altijd net andere stukken aan het zicht onttrokken worden of juist zichtbaar worden.
Cusanus is gefascineerd door de momenten waarop het niet meer lukt, waarop je het niet meer in de greep hebt, waarop het niet meer onder controle is, waarop het net niet meer zichtbaar is, waar we het niet meer begrijpen. Dus hij is gefascineerd door het niet weten. Dat was zijn eerste grote werk, De Docta Ignorantia, over het weten van het niet weten, de wetende onwetendheid.
Heel Socratisch, zo klinkt het.
Ja. Heel Socratisch. En daar ziet hij ook al, ook in de lijn van Anselmus, maar ook van Socrates, maar ook van Anselmus, van laten we aannemen dat er zoiets is als het grootste, het maximum. Als je dat probeert te denken, is het al niet meer het grootste, want dan staat er iets buiten dat grootste, namelijk ik die denk, zeg maar.
Ja, want ik kan het allergrootste overzien, zeker zien. Ja.
En dus is het niet meer het grootste, maar dat kunnen we weten. Dat is de beweging die hij iedere keer maakt. Daar stoot je op een grens, zeg maar. En dat is wat Cusanus fascineert. Hier werkt het niet meer. Ook in onze waarneming, het controleren van onze waarneming, zijn die momenten het interessantste waarop het niet meer werkt, waarop we de beheersing kwijt zijn. Dat is voor hem niet angstwekkend. En misschien is dat iets wat hem anders maakt dan... Want dat is natuurlijk een thema dat later in de moderne tijd heel centraal wordt. Hè, die angst van...
Waar we de grip verliezen, dat is juist beangstigend. En hij zegt eigenlijk meer, dit is een soort inherent. En daar zit misschien juist
fantastisch.
Wel...
Fantastisch, hij is blij. Hij zegt van, het is geweldig, mirabilis, zegt hij. Want het laat zien dat wat we zien nog groter is dan we ons kunnen voorstellen. Ik bedoel, het is nog beter. We dachten dat het mooi was. En blijkt nu nog veel meer mogelijkheden te zijn.
En als we dan kijken naar hoe hij dit toepast, hoe ver gaat hij veel kleurigheid in perspectieven. Je noemde net even de verovering van Constantinopel. Zegt hij dan ook, bijvoorbeeld de islamitische blik op de werkelijkheid is ook een blik wat dingen aan het oog onttrekt en dingen laat zien.
Ja, nee, dat is natuurlijk het bijzondere aan dat boek ook. Dus in mei 1453 krijgen de Benedictijnen van Tegernsee dat boek in een bus. En 29 mei 1453 is het 9-11 van de 15e eeuw. Constantinopel, de tweede hoofdstad van het christendom, valt.
Valt in een vliegtuig de Hagia Sophia binnen.
Inderdaad. De schok die dat met zich meebracht moet van die orde geweest zijn. Die zat er natuurlijk al langer aan te komen, zeg maar. Het was met 9-11 ook zo eigenlijk. En als reactie op die schok, enkele dagen na het schrijven van De Visione Dei, komt Cusanus met een ander boekje, De Pace Fidei, of De Pace Fidei, hoe je het wil noemen, De Geloofsvrede. Dat is ook in het Nederlands vertaald, De Geloofsvrede. Waarin eigenlijk dat model van die verschillende perspectieven op de ene waarheid die door niemand geclaimd kan worden, want dat is het eigenlijk. Dus die ene waarheid die door niemand geclaimd kan worden, kan altijd maar vanuit een bepaald perspectief gezien worden. Past hij toe op een soort interreligieus, intercultureel gesprek, avant la lettre. Een man, zo begint het boekje, die hoort over de berichten, over de bloedige gevechten in Constantinopel om de ene god. Is er zo van geschokt dat hij het bewustzijn verliest en een visioen krijgt. In dat visioen komen rondom de troon van de hemelse koning in het hemelse Jeruzalem de beste vertegenwoordigers van alle op dat moment bekende volkeren samen. Dus in de middeleeuwen waren er wel meer interreligieuze dialogen geschreven tussen een moslim, een jood en een christen of zo. Hè. Bij Abelard heb je zoiets. Maar hier zijn er nog veel meer. Een Mongool doet mee, een Afrikaan, een Arabier, een Indiër, een Fransman, een Griek. En elk van die figuren verwijzen natuurlijk naar een bepaalde positie ook. Niet alleen volk, maar ook een theologische positie, een filosofische positie. Interessant is ook dat ook de Griek een bepaalde rol speelt. De Griek is natuurlijk de filosofie. De filosofie is niet de gespreksleider. De filosofie is niet degene die het overzicht heeft, zoals we zouden verwachten. Zoals eigenlijk in de latere moderne tijd de filosofie ook die rol...
Alles kan overzien en alles kan bevatten.
En de filosofie neemt ook de rol van de religie over, hè, als degene, religie van de reden, dat weet ik allemaal. Nee, bij Cusanus is de Griek één van de gesprekspartners rondom die troon van de onbekende God. God blijft onbekend. En ieder kijkt vanuit zijn, of ja, haar, ja, het zijn toch allemaal zijn perspectieven.
Zoveel perspectieven waren het dan weer niet.
Nee, dat is een interessante kwestie, maar daar moeten we een andere podcast...
Hij was een white supremacist eigenlijk.
Ja, nou, hij had wel de Afrikaan mee ingezet. Dus
oh ja, wel.
Of een masculine... Mansplaining.
Een oude witte man was het.
Ja, ja, exact. Die zocht ik.
Ja. En... maar goed, en zo begint het gesprek en ze zijn het ermee eens, zo kan het niet verder, want uiteindelijk gaat het ons allemaal om hetzelfde, al kunnen we dan niet precies zeggen wat datzelfde dan eigenlijk is, want dat is oneindig groot. En dat kunnen we steeds beter leren kennen door met elkaar te spreken. Niemand hoeft zijn eigen perspectief op te geven. Op het einde van het gesprek gaan de vertegenwoordigers weer naar huis om diepere inzichten in hun eigen volk of hun eigen achtergrond bekend te maken. En zo is er een gesprek tussen tussen de Indiër, die met zijn vele goden zit, en een christen, van die de ene god. Ja, hoe kan dat dan? Ja, maar eigenlijk hebben wij ook vele goden, maar er is maar één godheid. Ah ja, maar dan bedoelen we hetzelfde. Dus eigenlijk spiegelen ze elkaar, zeg maar. En net zoals de moslim en de christen. De moslim, als ik spreek met de moslim als christen, dan laat die moslim zien van... Ja, maar wij zijn voor de enige. Ja, maar wij ook. Dankzij dat gesprek met die moslim leren we heel goed zien dat er echt maar één God is. Dus de perspectieven spiegelen elkaar, zeg maar.
En wordt hij hier dan relativerend in, of relativistisch in, zeg maar, dat hij dan zegt, ja, en het is allemaal dus ook, hè, je zegt ook namelijk de onbekende God. Wordt het dan uiteindelijk een beetje, ja, joh, iedereen heeft daar een beetje deel van de werkelijkheid, zwaar? Of probeert hij nog wel naar een soort punt te bewegen? Want anders is het wel heel modern, zeg maar, dat je ook zegt, ja, iedereen heeft zijn perspectief, en dat is het.
Nee, het is juist het tegendeel van relativisme. Omdat het is dankzij dat ene punt, dat absoluut is, dat we steeds beter moeten leren kennen, zeg maar. Dat is het dat is die donkere hoek in het perspectief, in ons zien, dat zich onttrekt aan wat we zien, aan onze concrete wereld. Relativisme zou betekenen dat we zeggen, ja, ik zit vast in dit perspectief en die ander die roept maar wat. En er is, er zijn veel kleurigheid en het is goed zo. Nee, hier wordt iets gevraagd van ons. De moslim komt op ons toe en confronteert ons met iets. Vraagt eigenlijk om mijn eigen perspectief te herinterpreteren. Ik ken mezelf nog niet eens. Hoe zou ik dan relativist kunnen zijn? Ik moet mijn eigen perspectief nog leren kennen. Ik weet niet eens wie ik zelf ben. Dankzij de moslim weet ik beter wie ik zelf ben. Of dankzij de hindoe. En dat is natuurlijk het interessante van dat boek. Dus het is niet geschreven vanuit de omvattende zienswijze. Het is vanuit een bepaald perspectief geschreven. Dus dat maakt het boek voor veel mensen ook zo ontgoochelend. Zo van, ja, maar uiteindelijk is het toch een christelijk boek. En het was zo mooi, veelbelovend multiculti. En nou dat. En ze zeggen, ja, maar het was ook een kardinaal. Ja, maar misschien gaat het... nog, ook als, dat hij als kardinaal sowieso de legitimiteit van de islam erkent, is natuurlijk al bijzonder. Maar ook staat, vind ik, van groot belang dat Cusanus steeds blijft vasthouden dat hij de waarheid altijd maar vanuit een concreet standpunt kunt leren kennen en nooit de claim kunt hebben een omvattende visie te hebben.
Maar hoe past dat in zijn tijd? Want hij komt toch, het is wel late middeleeuwen, maar hij komt toch wel uit de middeleeuwen. Dan klinkt toch alsof hij op bepaalde fronten, zowel zijn erkenning van een andere religie, als toch ook de nadruk voor het concrete perspectief in plaats van het grote systematische, thomistische bouwwerk. Mm. Klinkt toch alsof hij op een aantal punten behoorlijk afweek van wat denk ik toch in zijn tijd ook nog wel dominant was. Werd dat door iedereen gepruimd? Of hoe moeten we dat zien? Het was een voorloper kennelijk.
Ja, dat denk ik ook. Hij was natuurlijk een vrije geest. Hij kon het zich in zekere zin ook permitteren, omdat hij een hoge functie had.
Kan ook een reden zijn om het juist je niet te kunnen permitteren.
Maar ja, want hij bleef ook vastzitten. Dat is de kritiek van Karel Jaspers, de grote denker uit de 20e eeuw. Die Cusanus mee herontdekt heeft. Dat Cusanus, trouwens ook de kritiek van Giordano Bruno op Cusanus. Cusanus, zegt Giordano Bruno, en dat citeert Jaspers ook. Cusanus had zo groot kunnen zijn als Pythagoras en Socrates, als hij niet gehinderd was door het priesterkleed. Maar ik ben het niet eens met die zienswijze. Ik geloof eigenlijk dat Cusanus mij een ander beeld van de late middeleeuwen leert. Ik denk dat we in die periode in een soort tussenfase zitten. Cusanus was een kerkhervormer. Je moet Cusanus ook zien met zijn jeugdvriend, die later paus werd, de humanist Silvio Piccolomini. Pius II, de enige paus van wie erotische gedichten zijn bewaard gebleven.
Wauw.
Maar niet met Cusanus, maar maar
over verschillende perspectieven gesproken.
Perspectieven, dus dat hadden we nog niet. Maar niet in die zin. Kijk, en je moet het ook. Mij heeft het toen nadenken van. We hebben zo'n beeld alsof die middeleeuwen zo monoliet is, alsof iedereen dezelfde waarheid aanbidt. Ik denk dat de discussies, zeker in de late middeleeuwen, heel radicaal waren. Tussen verschillende partijen, ook op dat concilie van Basel, waar Cusanus een belangrijke rol speelde. Ook filosofisch-theologisch, tussen de voluntaristische positie en meer metafysische positie. Dus dat is één punt. Ik denk ook dat je de positie van Cusanus genuanceerd moet zien. Er is dat vredesgesprek in het hemels Jeruzalem, in Celo Rationis, in de hemel van de reden, zegt hij. Er is nog een ander boek van Cusanus, ook over de islam, waarin hij probeert de Koran te begrijpen. Hij heeft ook een nieuwe vertaling van de Koran laten maken, want hij wilde naar aanleiding van de val van Constantinopel wilde hij toch de islam beter begrijpen. Je zou kunnen zeggen, afhankelijk van hoe je naar hem kijkt, Jaspers zou zeggen, hij wilde de islam weerleggen, de Koran weerleggen. Je kunt ook zeggen, hij wilde hem begrijpen. In dat boek, dat heeft geresulteerd in een boek over het zeven van de Koran, de Cribrazione al Koranis, wat een lange commentaar is op de Koran. En daarin zie je, dat probeert hij een soort welwillende interpretatie van de Koran door te voeren. Hij zegt dan ook van, ja, eigenlijk er staan best veel goede dingen in die Koran, maar nodig heb je die niet. Al die goede dingen, die hebben wij als christen ook al. En hij zegt ook, er staan ook vreselijke dingen in. Alle vooroordelen die in die tijd tegenover Mohammed bestonden, komen ook in dat boek voor. Dus, maar hij probeert die eigenlijk in kaart te brengen, zou je kunnen zeggen. Een soort godsdienstwetenschapper probeert hij in kaart te brengen. En hij vergoelijkt dat ook. Ja, dit is vreselijk wat daar worden gewelddadige dingen gezegd, maar ja, dan begint hij, dat is, ja, misschien is dat toch wel, misschien komt dat toch van God en wist God wel dat die Rudes Arabi, die ruwe Arabieren, dat die zo'n taal nodig hadden. Zeg maar. Dus dat soort dingen komen, dus dat maakt het heel interessant. Het is geen... het is geen goed mensenfilosofie waarin alles heerlijk harmonie. Tenminste, hij is wel heel optimistisch.
Maar er mag ook een spanning bestaan en er mogen ook dingen... Ja, niet alles hoeft te kloppen. Als we kijken naar die verschillende perspectieven, dan is het ook wel interessant dat hij dialogen met een leek heeft geschreven. Dus dat is ook natuurlijk een perspectief. Dus niet alleen de intellectuele en de geestelijke, maar dus ook de gewone man. Die een plek inneemt.
Dat was absoluut van groot belang voor Cusanus. En volgens mij is dat... hoe meer ik Cusanus lees, hoe meer ik denk van... Daar gebeurt echt iets centraals. Daar gebeurt ook iets vernieuwends. Wat volgens mij ook... waarom we in de toekomst nog Cusanus zullen moeten lezen. Zullen moeten blijven lezen. Omdat daar zo uitdrukkelijk... voor een denken in praxis wordt geopteerd. Het zijn weer eigenlijk hele leuke dialogen. Er zijn drie dialogen die Cusanus heeft geschreven met de idiota. Idiota is het Latijnse woord voor leek. Komt van het Griekse idios, iemand die het zelf moet doen, zeg maar. Dus die zich niet kan beroepen op professionele kennis. Eigenlijk die geen Latijn kent, zou je kunnen zeggen. Dus de leek betekent niet van de niet-gewijde, zoals ja, ik ben zelf van katholieke huizen, zoals u vast wel weet. En denk je dan aan dit, maar het gaat om de echte leek in de niet-professional. Of, en de niet-professional dan in zaken de waarheid. Fantastische dialogen zijn het. Het zijn er drie. De leek over de wijsheid, de idiota de sapientia. De leek over de geest, de idiota demente. En de leek over de experiment met de weegschaal. De idiota de staticus experimentis, waar hij eigenlijk al experimentele wetenschap beschrijft, zeg maar. Ook vanuit de praxis. Het boekje over de leek over de geest is eigenlijk wel het leukste, omdat daar een lepelsnijder beschreven wordt. En de meest beroemde filosoof uit die tijd, en ik denk dat Cusanus ook met een lichte ironie zichzelf bedoelt, die heeft gehoord van, u moet met die lepelsnijder gaan praten, dat is een interessante mens, en oké, okay, ja, ik zal daar eens mee gaan praten, zegt die filosoof. En inderdaad, er ontspint zich een dialoog waarin de idiota, de lepelsnijder, die nooit een boek gelezen heeft, die net genoeg kan schrijven en lezen om zijn eigen budget te maken,
zijn lepels te verkopen.
Zijn lepels te verkopen. En zegt wonderlijke dingen, die natuurlijk door Cusanus geschreven zijn. Dat is ook, daar kun je ook wat bij denken. Maar in ieder geval over de creativiteit van de menselijke geest. Dus hij beschrijft de ervaring van het lepelsnijden. Alsof het een kunstenaar is. Bij iedere lepel heb ik eigenlijk geen voorbeeld meer, zegt de lepelsnijder. En in mij ontwikkel ik een beeld. En waar komt dat vandaan? Dat is een goddelijke creativiteit. Dus als ik iets doe, als ik iets probeer te ontwerpen, stijg ik eigenlijk boven mezelf uit. Er is een kracht in mij die groter is dan mezelf. Ik ben een beeld van God. Als kunstenaar eigenlijk. De mens als kunstenaar, zoiets. En ja, de filosoof die staat natuurlijk is onder de indruk van die prachtige ideeën en een schitterend lepelsnijder wat u daar zegt. Dat is precies wat Aristoteles in het negende boek van de Metafysica zegt. En de lepelsnijder zegt, oh ja, dat mooi, ik ken die vriend van u niet, maar dat moet wel een verstandig man zijn als die dat ook ziet. En zo gaat het dus. En nog los van de ideeën over die creativiteit, die ook van belang zijn om Cusanus op de grens van het moderne en het premoderne te zien, is eigenlijk dat hij dat gesprek met die leek aangaat. En dat de praktijk van het menselijke scheppen, van het menselijke doen, het menselijke handelen, een bron wordt
van wijsheid.
Van wijsheid. Zegt in Idiota de Sapientia, zegt hij ook van... Vroeger zocht ik de wijsheid in donkere hoekjes, in bibliotheken. Nu weet ik dat zij roept in alle straten en op alle pleinen. En dat is iets wat hij in een van zijn laatste geschriften, de Apicae Theoriae, dus over het hoogtepunt van de theorie, van het schouwen, herhaalt hij dat citaat. Van vroeger zocht ik de waarheid, zegt hij daar, in donkere hoekjes, in het duister. En nu weet ik, zij roept in alle straten en stegen.
We hadden het net al even over de receptie van Cusanus. Jaspers kwam daar voorbij, dat is pas 20e eeuw. Tussentijd wordt hij grotendeels vergeten. Waarom wordt hij dan in die 20e eeuw weer herontdekt? Of wat maakt dat hij daar dan plotseling relevant is?
Ja, er is inderdaad een hele beperkte receptiegeschiedenis. Er is wel wat receptie. Ik heb daarnet Giordano Bruno al genoemd. Een licht in het Duitse idealisme. Maar eigenlijk wordt Cusanus gewoon vergeten, zeg maar. Dus er is een lichte onderstroom. Ook bij de Cambridge neoplatonists weten ze dat Cusanus er was. Maar eigenlijk de grote herontdekking van Cusanus gebeurt door Ernst Cassirer, het neo-Kantiaanse denken. Een soort vernieuwing van het Kantianisme, een kritiek ook op het Kantianisme, die in Cusanus een soort voorloper van Kant zag. Maar tegelijkertijd dat snapt Cassirer, of daar worstelt hij mee, van toch wel een die ergens toch wel... voorbij Kant ging, zal ik maar zeggen. Omdat dat niet weten zelf nog eens in het proces van het kennen zelf mee geïntegreerd wordt, zeg maar. En dat is denk ik een stap voorbij Kant. En dat ziet Cassirer ook wel. Ja, Jaspers is een andere naam die Cusanus bekend gemaakt heeft. Maar goed, dan zijn we al in de jaren 60. Cassirer is al wat vroeger, zeg maar. Dus, en dat is ook het begin van de kritische editie.
Maar ze zien kennelijk ook iets moderns in hem dan. Want als Cassirer zegt, ik herken hier iets van Kant in. Jaspers had altijd een voorkeur voor denkers die op een of andere manier ook iets van de moderniteit voorvoelden of voorzagen. Wat was dat? Wat zagen zij aan moderniteit sluimeren in Cusanus?
Nou, ik denk dat dat geldt zowel voor Jaspers als voor Cassirer heel duidelijk. Cusanus heeft natuurlijk geen uitgewerkt subjectbegrip, maar heeft een scherp gevoel, heeft een scherp weten dat wat je ook denkt, dat het altijd op het menselijke perspectief betrokken is. Je kunt zo abstract denken als het maar kan zijn. Het is altijd een menselijk perspectief. Zoals God denkt, kunnen we nooit denken. Dat is een soort kritisch moment. De godsgedachte wordt daar tot een kritisch moment. Dat is waarom iemand als Hans Bloemberg, ook een belangrijk iemand als het om de receptie van Cusanus gaat, waarom hij zegt, Cusanus staat op de drempel van de moderne tijd. Volgens Bloemberg durft hij er niet over te gaan, omdat hij uiteindelijk aan die godsgedachte vasthoudt. Ik zelf deel die intuïtie met Bloemberg niet zo, omdat ik denk van, we hebben de godsgedachte meer dan ooit nodig. Juist om dat referentiepunt te hebben.
En het complete relativisme te voorkomen.
Ja. En daar is denk ik wel een van de redenen waarom er zeker de laatste 20, 30 jaar een enorme Cusanus-renaissance is. Een aantal publicaties over Cusanus
Filosofie-tijdschrift,
onder andere. Ja, als je zelfs het tijdschrift Filosofie-tijdschrift haalt, dan is er iets aan de hand, dat is duidelijk.
Ja, en dat is dan eigenlijk een reactie op dat postmodernisme. Dus dat je zegt, van toch nog wel dat multiperspectief, maar wel vanuit de gedachte dat uiteindelijk toch ergens toe probeert te reiken.
Ja, want dat relativisme, daar zit een conflict tussen. Eigenlijk is relativisme en neoliberalisme en kapitalisme vallen allemaal samen, zeg maar. En die claimen natuurlijk toch stiekem wel een wereldbeschouwelijk punt. En dat staat in spanning tot volgens mij een andere problematiek waar wij mee worstelen. Hoe gaan we met het geheel der dingen om? Ecologisch, maar dan in de brede zin van het woord. Hoe gaan we met onze hele wereld om? Daar is een spanning in onze tijd, volgens mij. Iedereen weet wel dat we daarmee worstelen, zeg maar. De hele 20e eeuw worstelt daarmee. Hoe kunnen we het geheel in het vizier krijgen, daar iets mee doen, zonder dat je meteen zegt, nee, maar dat valt buiten onze zienswijze, dit moeten we nu instrumenteel handelen. Wat het onmogelijk maakt om het geheel te zien. Terwijl we heel goed weten, ja, maar daar hebben we wel nood aan. Ik zou denken, de grote ideologieën die de 20e eeuw tot de ergste eeuw van de mensheid hebben gemaakt, proberen juist daarin te voorzien, zeg maar. Dus die problematiek waar Cusanus voor staat.
Ja, die proberen eigenlijk dat centraal perspectief erin te rammen.
Zo is het. Dat zijn de politieke religies, zou je kunnen zeggen, die heel duidelijk weten hoe het geheel in elkaar zit. Cusanus in al zijn trial and error, want hij experimenteert voortdurend, hij geraakt er niet uit. Ik weet dat heel veel mensen die van Hegel houden, die vinden dat hij niet systematisch genoeg is en zo. Maar hij experimenteert gewoon met de ervaring van, ja, maar zie eens wat, ineens zie je het oplichten, zeg maar. En
ik zie Hegel nog niet over de lepelsnijder beginnen.
Nee. We begonnen met FC Antwerpen, Inigo. En dat, ja. Ik denk dat we dat, misschien de meeste luisteraars, als ze het hebben volgehouden, dat hier denken, ja, maar nu moet toch dat balspel komen. Wat was het balspel van Cusanus? Een beetje kort, want we moeten richting de afronding. Maar hoe kunnen wij het spel van Cusanus spelen?
Ja, eigenlijk alleen maar in het Bosuilstadion.
van Antwerpen.
Van het stadion van Antwerpen nog steeds, na 125 jaar of zo. Dat balspel, dat is weer een mooi voorbeeld van dat experimenteren, dat trial and error van Cusanus, hoe hij eigenlijk heel speels denkt. Ludus Globi, een boekje uit 1463, een jaar voor zijn dood, dat hij geschreven heeft voor de jongere zonen van de hertog van Beieren, die waar hij op zijn diplomatieke reizen mee bevriend was geraakt. En hij schrijft een boekje voor hen waarin hij een spel ontwerpt dat ook echt gespeeld wordt, waar nu ook vandaag de dag kun je het kopen in Koers, zeg maar. Ik heb het thuis en ik heb het al 3 keer gewonnen ook, het spel. Het is heel eenvoudig. Je moet proberen een bal in het midden van 9 concentrische cirkels te werpen. Als je daarin lukt, dan krijg je 34 punten. Want in de 15e eeuw gingen de mensen ervan uit dat Christus 34 jaar was geworden. Dan moet je maar aan exegeten vragen of medievist waarom dat zo is. Alleen, er is een probleem met die bal. Er zit een gat in de bal. Er is een soort uitsparing in die bal. Daar zit een symbolische kant aan. Hè. De globus, de bolvorm is de perfecte goddelijke vorm. Nou, mensen hebben wel iets van een goddelijke vorm, maar er zit toch een gat in. Er is een stuk af, zoals ze dat zeggen. Bij iedereen wel iets. Maar dat heeft tot gevolg dat je de loop van die bal niet kunt berekenen. Je kunt, hoe meer je richt op het doel, hoe verder die van het doel afgaat. Het is heel frustrerend. Ik heb het vaker ook gespeeld, het spel, met andere mensen. En
tot frustratie van die ander dus altijd.
Ja. Maar je kunt wel leren, zegt Cusanus, met die onberekenbaarheid om te gaan. Je kunt een soort middelpunt vinden tussen het richten op het middelpunt en het loslaten. En dat is een kunst die je niet meer kunt berekenen, maar die je door de ervaring moet leren, door trial and error. Dat punt vinden, zeg maar. Daar is dat punt. En dan heb je ook nooit definitief gewonnen. Je moet altijd het spel blijven spelen. Zelfs als je gewonnen hebt, moet je blijven doorspelen. En dus dat kan dan de volgende keer weer misgaan. En van het grootste belang, zegt Cousanus, dat vind ik de mooiste citaat in dat boekje, er moet vooral veel gelachen worden rondom het speelveld.
Mooi. Hey, dankjewel, Inigo. Zeer interessant verhaal over Cousanus. We begonnen met het beeld van het schilderij waar je voor staat. En als je heen en weer beweegt, dan lijkt het alsof dat schilderij je nog de hele tijd aan blijft kijken. Bekend voorbeeld van later tijd, de Mona Lisa. En Cousanus begint, schrijft dat aan een specifiek klooster die daar vragen aan hem hadden gesteld. En hij zegt eigenlijk erbij, dat is beeld 1, dat je wordt steeds aangekeken, gekeken. Je hebt het idee dat jij het middelpunt bent van de wereld, want dat schilderij kijkt de hele tijd naar jou. Maar het gek is, als je iemand naast je hebt staan, dan heeft hij precies datzelfde beeld van dat hij de hele tijd aangekeken wordt. Dus ben je in zekere zin allebei het middelpunt van het universum. En wat leidt Cousanus er nou eigenlijk uit af? Wat wil hij daarmee zeggen? Is nou dus dat alle perspectieven op de werkelijkheid een bepaalde gegevenheid zijn. Dus je bent altijd vanuit een bepaald perspectief, kijk je in een bepaald perspectief, kijk je naar de werkelijkheid. En alleen vanuit dat perspectief kun je de werkelijkheid kennen. En dat onttrekt ook al de dingen aan het zicht. Dus je kunt nooit vanuit één punt alles zien, want al die perspectieven bij elkaar opgeteld, als je alle perspectieven zou pakken, dan zou je pas werkelijk die hele werkelijkheid zien. En dat leidt hem eigenlijk, als hij dat doorredeneert, naar bijvoorbeeld interreligieuze dialogen. Het werk wat Inigo ook aanhaalde na de val van Constantinopel. Hij laat voor de troon van God alle volken ter wereld bij elkaar komen. En die gaan allemaal met elkaar eigenlijk in gesprek en stellen elkaar allemaal vragen. En zien al die verschillende perspectieven scherpen elkaar om steeds wat beter zicht te krijgen op die totale werkelijkheid. Maar niemand kan die totale werkelijkheid echt kennen. Eigenlijk klinkt dat als een heel modern gegeven, een ding wat misschien veel mensen ook zo zouden zeggen over religie. Ja, die bevatten allemaal wel een kern van waarheid, maar wat is het? En dat leidt dan vaak vandaag de dag tot een soort relativerende opmerking van ja, ach, het is ook allemaal maar relatief. Maar dat is eigenlijk niet wat Cousanus zegt. Hij zegt heel erg juist van nou, er is juist wel een ultiem perspectief, de onkenbare God. Daar kun je wel stapjes heen toe bewegen, maar hij zal altijd zich aan ons zicht blijven onttrekken. En dat is niet iets teleurstellends, maar is juist eigenlijk iets heel moois. Cousanus gebruikt hiermee een moderniteit eigenlijk. Hij integreert actuele schilders, Rogier van der Weijden, Alberti. En die Alberti introduceerde het centraal perspectief. Dus dat je vanuit één punt het perfect het schilderij kan zien. En je moet er niet naast gaan staan, want dan klopt het beeld net niet. Die manier van schilderen van dat centraal perspectief is dominant in de hele schilderkunst eigenlijk tot een beetje in de moderne tijd. En wordt ook een soort beeld van eigenlijk hoe de moderniteit in elkaar steekt. Dus namelijk dat je zegt, als wij maar het goede perspectief in zien nemen, dan kunnen wij de hele werkelijkheid overzien en alles op de juiste manier vatten. En op een wonderlijke manier levert dus Cousanus eigenlijk in zijn denken, al voordat de moderniteit aanbreekt, kritiek op de moderniteit. Door te zeggen, ja, maar uiteindelijk heb je altijd die verschillende perspectieven en kun je dus nooit dat ene overstijgende perspectief nemen. En daarbij als mooi voorbeeld dat hij de Griek in dat hele hemelse tafereel niet als filosoof het ultieme overstijgende perspectief laat innemen, maar één van de gesprekspartners laat zijn. Hij zit zich daarom in voor interreligieus dialoog. Hij doet een appel voor het benadrukken van die negatieve theologie over dat wat je niet kan weten over God. Want als je namelijk zegt dat die almachtig is of iets dergelijks, dan sta je in zekere zin al boven hem omdat je hem kan duiden. En het interessante is natuurlijk dat hij daarmee eigenlijk heel goed dingen uit het leven gegrepen pakt en dus heel erg de verschillende perspectieven kan waarderen, zowel in interreligieuze zin als ook in dus dat hij de leek in ongeschoolde mensen ook daarin een waarheid ziet, omdat die ook allemaal een perspectief inbrengen. Tot slot is ook naar een man die op een hele frivole manier schreef. Begon met wat echt expliciete traktaten, maar eindigde met een van zijn laatste werken. Is dus een verhaal over een balspel waar dan toch mooie elementen in zitten en ook grotere gedachtes. En tegelijkertijd ook de oproep klinkt om vooral er ook flink bij te lachen. Dus in dat opzichte zit er nog een buitengewoon getapte filosoof ook. Dus,
getapte jongen.
Getapte jongen die Cousanus. Heel hartelijk dank Inigo, erg boeiend. Jozef, heel hartelijk dank. En vooral natuurlijk jij ook heel hartelijk dank voor het luisteren. Graag tot een volgende keer. En zeker belangrijke oproep, deel deze podcast vooral met anderen. Als je hem waardeert, dat waarderen wij dan weer heel erg.